eeuwige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 91 en daarvan de verzen 1, 2 en 4. Psalm 91, de verzen 1, 2 en 4. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen en daarvan hoofdstuk 91 en vervolgens de tweede schriftlezing uit Hosea 12. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en tijden belijdenis van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 91, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welk ik vertrouw. Want hij zal u zetten, hij zal u redden van de strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijde zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht, dus den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. En zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen, ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal ik bij hem zijn, ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien. De tweede schriftlezing, zoals genoemd in Hosea 12, die van Ephraim hebben mij omsingeld met leugen en het huis Israëls met bedrog. Maar Juda heerste nog met God en was met den Heilige getrouw. Ephraim wijdt zich met wind en jaagt den oostenwind na. De ganse dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting. En zij maken verbond met Asser en de olie wordt naar Egypte gevoerd. Ook heeft de Heere een twist met Juda en hij zal bezoeking doen over Jacob naar zijn wegen. Naar zijn handelingen zal hij hem vergelden. In moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen den engel en overmocht hem. Hij weende en smeekte hem. Te Bethel vond hij hem en aldaar sprak hij met ons. Namelijk de Heere, de God der Heerscharen, Heere is zijn gedenknaam. Gij dan bekeert u tot uw God, bewaar weldadigheid en recht en wacht geduriglijk op uw God. In des koopmans hand is een bedrieglijke weegschaal, hij bemint te verdrukken. Nog zeg Ephraim, evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mijn groot goed verkregen. In al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij. Maar ik ben den Heere uw God van Egypteland af. Ik zal u nog in de tenten doen, bonen als in de dagen der samenkomst. En ik zal spreken tot de profeten en ik zal het gezicht vermenigvuldigen. En door de dienst der profeten zal ik gelijkenissen voorstellen. Zekerlijk, Gilead, zekerlijk is Gilead ongerechtigheid. Zij zijn enkel ijdelheid. Te Gilgal offeren zij ossen. Ja, hun altaren zijn als steenhopen op de voren der velden. Jacob vloot toch naar het veld van Syrië. En Israël diende om een vrouw en hoede om een vrouw. Maar de Heere voerde Israël op uit Egypte. Door een profeet en door een profeet werd hij gehoed. Efraïm daarentegen heeft hem zeer bitterlijk vertoornd. En daarom zal hij zijn bloed op hem laten. En zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, andermaal heeft het u beliefd om ons samen te vergaderen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. O Heere, op dat woord kunnen we aan, want dat woord is volledig betrouwbaar. Kunnen we van geen boek zeggen dan alleen uw boek, want uw boek gaat alle boeken te boven. O Heere, mochten we ons op dat woord verlaten, dat kan alleen door toepassing des Heilige Geestes. Want Heere, van nature vertrouwen we u niet, omdat we met een onwedergeboren hart u nooit kunnen vertrouwen, omdat we een vijandig hart hebben, wat zijn betrouwen nooit op God stelt. Wel als het goed gaat, maar niet als het beproefd wordt, want dan komt het openbaar welke God we dienen, dat we onszelf dienen. Want van nature dient de mens zichzelf. En zoeken niet de dingen die van Christus zijn, maar hij zoekt zichzelf. Heere, gij kent het op het volmaakst wat er in ons hart leeft. Welk hart we hebben, aan wiens zijde we staan. Het komt openbaar al in dit leven, aan wiens kant we staan. En mochten we het gewaar worden voor het te laat is, Heere, mochten we ons haasten en spoeden om ons levenswil uit die stad verderf vluchten, om door die enge poort te geraken, die poorten der gerechtigheid, waardoor uw gelukzalige volk heen zal gaan. Ja, ook door die poort des hemels, maar ook door die poort, die enge poort, waar gij alleen doden toelaat, opdat de doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En om eeuwig te leven, zijn eigendom te zijn, uw grote werken te vertellen. O lieve Heere, wat is het in alles ons in onze dagen vervlakt? Alles wordt gerelativeerd. Het relativisme heeft de kerken bezet. De politiek heerst, wordt beheerst door het relativisme. Leugen en bedrog. Maar Heere, gij leert in uw woord, wanneer gij een ziel wederbaart, kan die er niet meer mee. Niet meer met de stroom mee, niet met de massa mee. Dan moet hij als een levende vis tegen de stroom inzwemmen. En Heere, we hebben geen kracht in onszelf, maar mochten we roemen in onze zwakheid, omdat uw kracht altijd in zwakheid wordt volbracht. Opdat uw heerlijkheid aan uw knechten zouden worden gezien. Heere, mocht gij dat ook deze avond bevestigen. Mocht gij de harten innemen door uw dierbare geest. Lieve Heere, dat we niet meer van onszelf hoeven te zijn, maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker. En dat doet gij niet om een mens met een gesloten mond over de wereld te doen gaan, maar om zijn mond te openen, waarin we vroeger geroemd hebben in ons eertijds in het vlees. Dan zullen degenen die waarachtig wedergeboren zijn, uw lof vertellen. O Heere, wat zal dat heerlijk zijn als er nog eens één kon het zijn, alle daaraan toegevoegd werden. Gij zegt, ik heb nog andere schapen die van mijn stal, die van deze stal niet zijn, die moet ik ook toebrengen. Gij zijt nog niet klaar met het werk van uw kerkvergaderend werk, want anders zou deze wereld ophouden te bestaan. O Heere, mochten we in die dienst gesteld worden en gehouden worden, en niet onze eigen methodes uitdenken, want het zal allemaal leiden tot de dood, omdat ze voortkomen uit de dood. Maar alleen uw methode, de prediking van het woord en de getuigenissen die daarop gebaseerd zijn, die daaruit geboren zijn, want gij bedient u niet van andere middelen dan het gepredikte woord, de dwaasheid der prediking, belief gij zalig te maken, belief gij te gebruiken om zalig te maken die geloven. O Heere, we smeken u dat het ook deze avond zo mocht zijn. Een mens zit altijd maar te horen in zijn vlees van nature, maar als hier nog een ellendig en arm volk zit, dan zullen ze luisteren of dat de Heere nog een woordje spreekt, of dat u nog het belieft om een woordje te spreken, of het u nog belieft om nog enig onderwijs te schenken. Daar we zo dwaas zijn, Heere, want ook op en onder de kansel, we zijn zo dwaas in zemelswegen. We hebben geen verstand van God en goddelijke zaken. Als u ons het verstand niet geeft, als u ons niet verlicht vanuit die weerachtige wedergeboorte en bekering, want gij begint niet met een verlicht verstand te geven, gij begint met het hart te vernieuwen. En dan zegt een ziel, hoe ben ik al dus? O Heere, want dan weet hij alleen dat Christus zijn gerechtigheid is. Dan weet hij dat zijn zonden vergeven zijn. Maar voor de rest is het alles nog zo duister. Mocht gij de nevels opdoen klaren. Want hoe verder op de weg, hoe duisterder het wordt. Maar mocht dat gekend worden, gelijk de Israëlieten kenden ten dagen van de Egyptische duisternis, was er licht in de huizen van uw volk. O Heere, mocht gij dan het hart van uw volk verlichten. En mocht gij de kleine kinderen tot u trekken, mocht gij ze zegenen, Heere. O, we smeken het u. We zijn maar ophouders op de weg. Maar als gij de kinderen zegent, dan zijn ze gezegend. We kunnen ze alleen u voorstellen, dat zelfs kunnen we nog niet. Maar mocht gij zien, Heere, op die doop die in uw drie enige naam is geschied, opdat ze hun doop zouden mogen verstaan, want dan zijn ze gered van het vonnis der wet. Heere, kom gij ons in te leiden in de heilgeheimen van uw getuigenis. Open onze harten voor uw woord, want uw woord is open. Uw woord is een geopenbaard boek. Uw woord is een geopenbaarde waarheid. Alleen we verstaan het van nature niet. We verstaan er niks van. En zelfs na ontvangen genade verstaan we er nog maar iets van. We kennen ten dele, o Heere, maar gij leert in uw woord dat we u moeten kennen, dat het eeuwige leven is, u te kennen en uw lieve zoon die gij gezonden hebt. Want buiten die kennis is er geen geloof. Buiten die kennis is er geen leven. Buiten die kennis kunnen we niet zalig worden. U te kennen, dat is het eeuwige leven. Heere, dat maakt gij bekend door woord en geest. Dat past gij toe door woord en geest. En mocht het ook deze avond toegepast worden van een ziel die daar zit in de banden des doods en in de klauwen des duivels. Geen uitweg, want dat is de weg waarin gij uw weg komt te openbaren in de Zoon uw eeuwige liefde. O Heere, zo doe gij ook aan ons. En doe het alstublieft, Heere, ook na ontvangen genade bij herhaling, want we hebben maar één weg, dat is van u af. We zijn niet in staat om op eigen kracht u na te volgen, Heer Jezus. Want uw voetstappen zijn in de zee en uw pad in grote wateren. En we kunnen daar niet achteraan, tenzij gij ons trekt. Tenzij gij ons draagt. Tenzij gij ons verdraagt. Heren, we zijn maar een tegenstrevig volk. Altijd maar in dat vlees. Altijd maar redeneren. Maar mochten we eens werkelijk zakken op die grond van eeuwige zaligheid. Opdat het niet meer zou gaan om ons, maar om u. Opdat we eens zouden van ons afwijzen En opdat we eens vervuld zijnde van de Heilige Geest, en zouden getuigen van die drie enige naam onder de hemel gegeven, door welke we moeten zalig worden. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk alle die ons lief en dierbaar zijn, maar ook die nog tegenstaan en die tegen zijn gaan staan, wat aanvankelijk veelbelovend is, kan zo bedrieglijk zijn, kan zo openbaar komen als een bittere en blakende vijand. O Heere, gij kunt vijanden met u verzoenen. En mocht dat niet alleen in de wens blijven, maar mochten we dat vervuld zien worden. Ook in onze dagen van totale afval, van totaal verval. Wij hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. O Heere, dat we als gedoopte natie, als gedoopt volk mochten wederkeren. Want gij hebt geslagen, we zijn verscheurd als volk, als gedoopt volk. Maar we hebben geen pijn gevoeld, dat is het ergste van alles, dat is het ergste van alles. Heere, kom er nog eens aan te passen, wil gij alle leugensprekers de mond stoppen. Lieve Heere, want het gaat door in het kwadraat, de ongerechtigheid en de afval in de leer. Het doet er allemaal niet meer toe in onze dagen. Men mag erover denken zoals die wil. Het wordt in de kranten gepropageerd en van de kansels verkondigd. Maar mocht gij er nog eens aan te pas komen, al moet er een vervolging voor losbreken, uw naam moet verhoogd worden. Uw naam moet verheerlijkt worden. Uw koninkrijk moet komen. Lieve Heere, zegen uw eigen getuigenis tot roem uws naams, die heerlijk is en tot zaligheid van verloren zielen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekstwoorden nog eenmaal, dat vierde vers uit Hosea 6. Wat zal ik u doen, o Efraïm, wat zal ik u doen, o Juda, terwijl uw weldadigheid is als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. En het vijfde vers, daarom heb ik hem behouden door de profeten, ik heb hen gedood door de redenen mijns monds. En uw oordelen zullen voortkomen aan het licht. Dat is wat de Heer had zoveel weldadigheid bewezen, dat doet hij aan ieder mens hoor. Want hij bewijst aan ieder mens zijn algemene goedheid en zijn algemene trouw. Hij loopt, wandelt ieder mens achterna met zijn goedheid, want anders zou een mens direct na de geboorte in de dood storten. De wereld wordt gedragen door het woord zijner kracht. En verdragen, is het alles een wonder geworden, geliefde, dat God je nog verdraagt, tot hiertoe verdraagt, hè? Het zijn de goede tieren, nee, de zeren, dat we niet vernield zijn en dat zijn barmhartigheden geen einde hebben genomen. Maar als hij nou genade mag kennen, dan mag hij ook wel eens een Eben Haezer uitspreken. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En we vertrouwen op hem dat hij ons nog, ter dood toe zal hij ons geleiden. Is dat nou je leven? En want daar loopt het maar over. Of zit je nog rationeel te redeneren, net zoals de godsdienstige massa in onze dagen? Allemaal dat rationalisme, dat neemt hand over hand toe in onze dagen. Hè? Voor de zending, hè, voor allerlei functies. Nou ja, Gods volk zit niet om een functie verleven. Nou, die hoeven niet in allerlei bestuurs- en vergaderzalen te wezen, bij wijze mensen. Dat is niet het leven Gods. Het is maar een veracht volkje. Dat Sion wat ter ruste gaat. Dat Sion wat boven welkom geheten wordt. Dat is hier maar een veracht volkje. Aller afschrapsel, zegt de schrift. Want de dwazen der wereld heeft God uitverkoren. Ze moeten tegenwoordig allemaal afstuderen. Dan weet je nog niks. Nee. Dan ben je 10 keer professor en je vrees God niet, dan weet je nog niks. Dan weet je niks wezenlijks. En dat is bij de Heere ook niet aangenaam hoor, want de Heere zegt, ik zal de dwaasheid of de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Maar met de hulp des Heren gemeente wensen wij het woord Gods nog een keer te prediken uit Hosea en daarvan vers 4 en 5. En het woord, dat woord maakt openbaar tot wie we behoren en wiens eigendom we zijn, hè, aan welke kant we staan. Wie onze vrienden zijn, hè, want zeg mij, vertel mij wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt. En dat gaat altijd op, dat gaat altijd op. Ja. Dat gaat altijd op. Als je nog een keer meehuilen met de vrome godsdienst, dat zegt alles van jezelf. Waartegen de Heer Jezus zijn wee heeft uitgesproken, als hij daarmee mee kan huilen, hè? Misschien wel dat hij het land, stad en land rondreist om een jodengenoot te maken, maar als je die gemaakt hebt, maak je meer, 10 keer meer een kinderhel, als dat gij zelf zijt. Is dat je leven? De Heer Jezus die at met hoeren en tollenaren, niet om ermee mee te spelen, maar om ze te bekeren. Ik denk wel eens dat zal mijn zendingsterrein zijn. Want de Heere gaat de Revo-kerken, die hebt hij met blindheid geslagen. Het oordeel der verharding, het oordeel van onkunde, het oordeel der dwalingen, het blijft er allemaal op liggen. Verandert niks. En dat heeft wat te zeggen, gemeente. Dat heeft wat te zeggen. Als Paulus op een gegeven moment zegt hij, omdat ze de wegen des Heren lasteren, zal ik me tot de heidenen wenden. Ja. Ik denk nog dat er vele heidenen zullen worden toegebracht, die nou nog leven in grote goddeloosheid en afgoderij. Maar mensen, daar is nog hoop voor. Maar als je onder de vrome godsdienst begeeft en je veinst daarmee mee, ja, je wandelt mee met dat hele refodom, met die vorme godsdienst, ja, dan is er eigenlijk weinig of geen hoop voor je. Nee. Want hoe leert God de zijne in een droge sloot, ergens achter in een bouwvallige schuur? He? Dan zoek je de Heere, dan zoek je de eenzaamheid. Isaac zocht het veld om de Heere te zoeken. En tegenwoordig hebt de duivel zijn afleidingsmanoeuvres bedacht met allerlei kerkelijke stichtingen en verenigingen. En je gaat ermee ter helle. Je gaat ermee, want er is niks meer van God bij. Er is niks van God bij. Zo werkt de Heere niet. De Heere neem je apart. Dat is bekering. Apart gezet worden. Dat je uit landigheid gaat inleven. Nou, dat kan je niet delen met de mensen. Toen ik daarin verkeerde, kon ik die kennis niet delen met enig mens. Nou, dat is een persoonlijke zaak. Dat is een persoonlijke zaak. Dat is een zaak tussen God en je ziel. En geliefde, dat moet opgelost worden in je leven. Hè? Want de ontdekking der ellende maakt je niet zaliger. Dat is ook geen instap tot de vergeving der zonde. Het wordt in onze dagen alom geleerd. En dat is een bewijs van het waarachtig oordeel Gods. Al die verweerstukken van al die afgescheiden dominees. He? Ze willen maar één ding en dat is hun positie veiligstellen, hun kerk veiligstellen, meer niet hoor. Daar zit geen procent ere Gods in. Dat is allemaal eigenbelang, kerkpolitiek, eigenbelang, zowel links als rechts, want de linkse godsdienst doet het weer op een andere manier, die doet het op een EO manier, de midden-orthodoxen doen het op een middenweg manier, he? Op zo'n grijze manier, he? Geen vlees en geen vis manier. En de rechtsorthodoxen doen dat op een dooie rechtse manier. Nou, het is allemaal niks. Er is niks van God bij. De getrouwen zijn vergaan in onze tijd. Er zijn geen Koolbruggers meer. Er zijn geen Huntingtons meer. Er zijn geen Rutherfords meer. Maak je niks wijs, hoor. Ze zijn er niet meer. Maar hoe komt dat volk van God dan boven? Nou, daar heb je niet een onderherder voor nodig. Daar heb je de enige ware herder voor nodig. He, want tegenwoordig redt Christus de zijne meer buiten de kerk als in de kerk. En dat is waarachtig waar. En daarom luidt de opdracht, de roeping, Gaat in, gaat uit naar de heggen en steggen en dwing ze om in te komen. He? Daar willen de mensen wel een preek van horen. He? Een beetje met romantiek bekleed. Tuurlijk, dan willen ze ook nog wel $100 in de collectezak werpen. Ja hoor. Maar de kinderen des koninkrijks willen die weigeren in te gaan. Ze weigeren het. De een is met de kerk getrouwd, de ander is met de dominee getrouwd. En die hebt die leer en die hebt die leer. Hè? Ja. En dat wordt allemaal breed uitgemeten op reformforums. Nou, daar is God niet in. Daar is de Heer niet in. Dat is allemaal afgoderij. Dat is allemaal een bewijs van je armoede. Dat is allemaal een bewijs van je ongeloof. Want je hoeft niet met het jouwe te pronken. Zodra je jezelf gaat bewijzen, dat is een bewijs dat je niet het eigendom van Christus bent. Allerlei bewijzen, hè, met allerlei, oh, mensen slepen er van alles bij in onze dagen. Maar aan welke zijde sta je? Kom openbaar hoor, blijf niet verborgen. En als je je uitgeeft voor een kind van God, dan openbaar jezelf, hoe je in Gods boek geschreven staat, of het waar is. Hè? Als je de vrome godsdienst links of rechts tot je vrienden behoren, dan openbaar jezelf hoe je in Gods boek geschreven staat. Ja. Als een huichelaar. En we hebben vanmorgen gezegd dat de mens zich openbaart door zijn spraak, maar ook wie je tot je vrienden hebt. Dat zegt alles van jezelf. Ja. Dan komt dat. En er komt openbaar, en daarmee openbaart de mens zichzelf. Dat kan niet verborgen blijven, daar zorgt de Heer zelf voor. He, dat de mens zichzelf openbaart wie hij is, wat zijn oogmerken zijn en wat zijn intenties zijn. Kan niet verborgen blijven. Het gepredikte woord, tenminste als het zuivere naar de volle raad Gods gepredikt wordt, maakt veel meer los dan menig mens zal willen geloven. En dat komt openbaar, dan zie je ineens de mensen veranderen. Dan zijn ze altijd, ja, moet ik zeggen, meelevend geweest, hè? Uitwendig meelevend en belangstellend en noem heel die rij maar op. En ineens zie je ze veranderen. Ja, het is een vleeselijke verandering, want eigenlijk, hè, waren ze altijd zo. Want de natuurlijke mens die kan wel van richting veranderen, maar niet van eigenaar. Als die, zolang die in zijn natuur staat, blijft. Kan niet verborgen blijven. Komt openbaar in s'mensen handel en wandel. Want aan de vruchten kent men de boom. Moet je wel eens een tijdje met die mensen op de weg lopen. Hè? Komt niet altijd direct openbaar. En Gods volk is ook. Hè, die is er ook niet. Dat is niet het oogmerk van Gods volk. Om alles nou maar direct te verdenken. Hè? Zo ben ik nooit geweest. Maar de Heer heeft me wel geleerd. Dat haastig de handen opleggen, dat dat een grove zonde is. Leg niemand haastig de handen op. Dan moet je eerst je eigen dood gelopen zijn tegen die vormen van zins, want anders zie je het niet. Anders, dan geloof je direct. Hè, dan, allemaal prachtige woorden. Hè, de SGP, prachtig beginselprogramma. Nou, het kan de toets van Gods woord nog geen eens doorstaan. Maar ze zeggen het, maar doen het niet. De praktijk is precies haaks op hetgeen ze zeggen. En dat komt openbaar. Dat kan niet verborgen blijven, want uw spraak maakt u openbaar. Je hoeft helemaal zo ontdekkend en ondervragend niet te zijn. Nee. Dat moet wel, als er huisbezoek gedaan wordt. Dan moeten alle gezinsleden moeten bevraagd worden hoe het nou staat op weg en reis naar die ontzaglijke eeuwigheid. Maar we lezen nergens dat Paulus bijvoorbeeld een Demas heeft ondervraagd. Van joh, Demas, hoe staat het nou op weg en reis naar die ontzaglijke eeuwigheid? Nee. Want toen Paulus, hoe verder die met Demas op de weg vertoefde, hoe meer dat kruis van Christus ging drukken, op een gegeven moment barst Demas eruit. Die knalt eruit. Ja, ik moet het maar in hedendaagse taal zeggen. Demas knalde eruit. Ja, zo is het eigenlijk. Die hield dat niet uit.
Hij denkt, dat gaat me te veel kosten.
Net als die rijke jongeling, hè, die, ja, die wilde Christus, ja, hij zegt, goede meester. Hè. Begon zo mooi, begon zo veelbelovend. Maar daar kan ik wel een boek van schrijven, van al die veelbelovende godsdienst. Er komt niks van uit, hoor. Nou. Ja, Demas, nou je zou toch zeggen, jongen, 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 als jij nou met de secretaris van Paulus, dan moet je toch wel driedubbel bekeerd zijn. Nou, hij was zo onbekeerd als een animal. De tegenwoordige goddeloze wereld lief gekregen. En er zijn er velen die er wat anders van maken. Die Demas en Achan het voordeel van de twijfel geven. Maar dat leert Gods woord nergens. Als je de tegenwoordige wereld lief krijgt. Dan, dan ga je met Orpa keer je als een hond naar je uitbraaksel. Dat leert Gods woord. Judas, een veelbelovende discipel. Notabene door Christus zelf geroepen. Het moest allemaal medewerken ten goede. Het moest allemaal medewerken om de schrift te vervullen. Want er moest een verrader zijn die Christus zou verraden. Maar er staat in de schrift, wee die mens. Wee die mens. Paulus verblijdt zich over degene die Christus prediken onder een deksel. Niet vanwege dat feit. Ik heb u beloofd om dat enigszins te verklaren. Er zijn veel predikanten. Ik heb ze van heel nabij gekend. Van haver tot God gekend. Die beweerde dat Paulus verheugd was en verblijd was. Omdat er valse leraren waren die Christus spreekte onder een deksel. Dat is niet waar. Dat zegt de schrift nergens. Dat leert de schrift niet. Dat is niet de exegese van die tekst. Er staat dat Paulus, dat die valse leraren Paulus de loef af wilden steken. In mijn woorden gezegd. Die gunde Paulus niet die bediening die hij van God gekregen had. Die gunde Paulus niet die open deur die God hem gegeven had. En die gingen Paulus nadoen, naapen. Hè? Om een beetje van hem af te troggelen, om de eer naar zich toe te trekken. Dus dat waren doornenkronen op het hoofd van Paulus. Hè, dat waren zijn plaaggeesten. En daar verblijdt Paulus zich over. Want wat zegt hij? Het moet allemaal, hun moeten dat preken, Christus onder een deksel, hun moeten die eer over zijn, omdat het allemaal tot mijn zaligheid zal gedijen. He, want de schrift leert dat alle dingen moeten medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus alle tegenstanders moeten er ook bij meewerken. En daar over dat feit verblijdt hij zich over, maar hij verblijdt zich absoluut niet over het feit dat die valse leraren Christus spreken onder een deksel. Dat is niet, dat leert de schrift nergens. God neemt geen prediking aan die onder een deksel of valse oogmerken geschiet. Die neemt God niet aan, want hij zegt zelf, ik heb ze niet geroepen en ik heb ze niet gezonden. En het woord wat ze spreken is vals. En alle plant, ook wat de roeping aan gaat, wat God de Vader niet geplant heeft, dat zal uitgerukt worden. Daar gebruikt God niks van. Als je dat denkt, als je denkt dat Paulus zich nog verblijde om een halve prediking, dan heb je het goed mis. Dat is een misbruik, dat is schriftkritiek. Een misbruik van de schrift. En ik weet wel waarom dat graag aangehaald wordt. He? Weet je waarom ze dat zeggen, die leraars in onze dagen, die bevindelijk gereformeerde leraars? Weet je waarom ze dat zeggen? Dan hoeven ze ook niet tegen de dwaling te strijden, want Paulus die verblijdde zich over die dwaalleraars. Zo leren ze het eigenlijk. He, omdat ze daar nog zo'n beetje half om half Christus prediken. En ik kan man en paard noemen die dat leren hoor, die dat leren. Maar weet je waar het allemaal uit voortkomt? Uit een Kaïnsgeest. Ben ik mijn broeders hoeder. Nou, in vroeger tijden, en je las die verhalen ook wel eens vanuit de kerkgeschiedenis, dat een gelovige zijn broeder het leven redde en zijn leven gaf om het leven van zijn broeder of zuster in Christus te redden. Maar weet je hoe het nou is? Al zou hij voor hun voeten verdrinken, ze zouden nog geen arm, geen hand uitsteken. Zo is het in onze dagen. Zo is het in onze dagen.
En God weet je hart hoor. Je hoeft echt niet te bedekken met allerlei vrome slogans. Want de Heere die schrijft alles op in een boek. Elk oogmerk, elke beweging des harten tekent die allemaal op in zijn boek. Yeah. Ze gaan tegenwoordig in de krant staan terwijl ze vroeger gruwelijke criminaliteit overhoop gehaald hebben. Ze nooit mee in de schuld gekomen. Allemaal mooie beloftes. En nou delen ze Luther-citaten uit. De Heer heeft alles opgeschreven in zijn boek. Ja? En het zal openbaar komen aan deze zijde van het graf. Ik heb het niet over persoonlijke zonden, maar ik heb het over zonden die je naaste aandoet en die je God aandoet. Nou, van nature zijn we niet beter als Kaïnen. Een natuurlijk mens hè, die kan allerlei vrome pretenties hebben, maar de Heer neemt het niet aan. Kijk maar naar het offer van Kaïn, nam God niet aan. En hij neemt ook geen offer aan van al die leraars die Christus spreken onder een dekmantel. Hè, met valse oogmerken neemt de Heer niet aan, dat leert zijn woord zelf. Hij neemt geen offers van Kaïn aan. Dat neemt hij niet aan. Dat zijn allemaal predikanten die dienen om loon. Hè? Dat kan je ook in de politiek vinden. Politieke schijnpraat. Maar ze zeggen wat ze zeggen en totaal anders doen wat ze zeggen. Rechtzinnig preken en in de praktijk Gods getuigen vervolgen. Want dat is er in onze dagen aan de hand. Ja, als je daar nou niks van kent, dan zou je het natuurlijk allemaal ontkennen. En dan sta je natuurlijk bij die leugenachtige massa. Hè? Want ik heb wel eens meer gezegd, heel dat reverdom, dat is nog makkelijker te bedotten als de hottentotten in Afrika. Die mensen kunnen nog denken omdat ze niet geïndoctrineerd zijn. Ik ben er geweest, dus ik praat uit ervaring. Die Himbastaro in Afrika, dat zijn hele intelligente mensen. Ze zien er niet uit. Maar daar heb ik nog hoop voor. Daar heb ik nog hoop voor. Als daar het woord gepredikt gaat worden, die zijn nog niet geïndoctrineerd. Ja, we zijn van nature allemaal door de duivel geïndoctrineerd, maar ik bedoel, ze zijn niet godsdienstig geïndoctrineerd met een halve godsdienst. Met een, zoals in onze dagen, ik heb vanmorgen gezegd, het is in onze dagen op het gereformeerde kerkerf slechter gesteld als de tijd van voor de reformatie. Afscheiding op afscheiding, ketterij op ketterij, het wordt allemaal gekerstend in onze dagen. Christelijke politiek wordt glad gestreken. Al stemmen ze voor de ongerechtigheid, dan wordt allemaal glad gestreken. Die aanpassing, vrouwenstandpunt, allemaal glad gestreken. En ze liegen en ze verheffen hun mond tegen de hemel. Nou, ik heb pas eens, ik zou je vertellen, ik heb ooit wel eens een clipje gezien van die Tweede Wereldoorlog. Dat moet ik nou eens even zeggen, dan zal ik iets bewijzen. Toen Hitler aan de macht kwam. En toen stonden de straten stonden zwart van de juichende mensen. Nou, daar heb je nou de kerk van vandaag. Hè? Het Refodom. Zwart van de mensen die Heil Hitler uit hun kelen schreeuwden. Om die man die door de straten rijdt te verwelkomen. Hè? En het bleek een grote duivel te zijn. Nou, zo is nou. Hè? Kuddegedrag. In onze dagen. En dat weten de overheden, dat weet de illuminatie, dat de mensen denken in een kuddegedrag. Die zijn heel makkelijk te sturen. Een mens van nature is heel makkelijk te indoctrineren. Het kost haast geen moeite om een mens om de massa een bepaalde richting op te sturen. Het kost totaal geen moeite. En dat is de duivel in de kerken ook gelukt. Want in heel de afscheiding, daar wordt een vervloekte leer gepreekt. Nou vervloek ik al die mensen niet hoor. Nee, weet je wat Kolderige gedaan hebt? Die hebt die leer onder de vloek gesteld. We gaan zelfs geen moslims vervolgen. Nee. Dat bedoelt artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis ook niet te zeggen. Geen moslims vervolgen. Nee, die godsdienst verbieden. Moskees verbieden. Noem maar op. Nou, dan kunnen de Refo-kerken zich ook wel aansluiten, want dat is ook een andere godsdienst geworden. Het is een totaal andere godsdienst. Dat staat gelijk met het judaïsme. Ze vechten ervoor voor godsdienstvrijheid. Tuurlijk, daar komt het allemaal uit voort. De Joden die mogen een schapenritueel slachten en de moslims. Denk je dat dat ook nog christelijk is? Als je zulke een godsdienstvrijheid leert, dan ben je geen kind van God. Want dan zou je het opnemen voor de enige ware godsdienst. Dan zou je daarvoor staan, omdat God je erin zet. Ja, zo hebt hij zijn profeten, zo hebt hij de rechteren in die bressen gesteld. De profeten in die bressen gesteld. Hosea en noem al die profeten maar op. Die moesten preken, al zo zegt de Heere, Heere. En weet je wat het opmerkelijke is, gemeente? Daar komt hun handel en wandel, die komt daarmee overeen. Ja, je had ook valse profeten, Bileam. Die wenste wel de dood der oprechten te sterven, maar die wenste er niet mee te leven. Daar heb je nou de Bileamkerk in onze dagen. Ze preken het wel, ja, hier en daar wordt het nog wel gepreekt, maar je moet hun gang eens even nagaan. Ze heulen met de Amalekieten. Met de reformatorische Amalekieten. Ja, want daar barst het van in onze dagen, hoor. Verbeel je niks. Het Refodon wedijvert met de wereld. En ik vind de wereld nog oprechter, veel oprechter, want die komen gewoon open en bloot uit voor wie ze zijn. Wat dat betreft heb ik nog hoog respect voor vele liberale klokkenluiders. Ja, ze gebruiken wel eens banale taal, hè? Deelden zo. Maar toch heb ik daar nog respect voor opbrengen, omdat ze zeggen wie ze zijn, omdat ze er, dat ze recht voor de raap ervoor uit. Die hebben nog geuzenbloed. Vroeger streden de onbekeerde geuzen aan de kant van de godvrezende geuzen, aan dezelfde kant voor land, tot redding van land en volk. Er waren ook uitwassen bij, natuurlijk, dat zag je ook bij de beeldenstorm in de tijd van de reformatie. Dat is in het geloof begonnen, hoor, dat moet je echt zeggen. Maar het is in het vlees geëindigd, natuurlijk. De mensen die zagen daar natuurlijk, hè. Die wilden er wel een beetje entertainment van maken om zo'n beeld van zijn sokkel te rukken. Hè? Maar je kent niet alles, je kent niet het kind met het badwater wegwerpen. Hè? Je moet onderscheid maken. Als er mensen zijn die van onder de waarheid, die onder de waarheid hebben gezeten en die gaan zich voegen bij een kerk waar het allemaal gelogend wordt, hè, de eerbaarheid en de wet Gods en noem maar op, ja, dan moet ik die mensen toch vanuit het woord waarschuwen dat ik zeg van je weet dat je naar een kerk gaat waar je eigen van tevoren van moet vrijmaken. Ik zeg dat is heel anders. Als je in een bepaalde kerk bent geboren. Nou, Luther heeft zichzelf uitend te treuren vrijgemaakt van de kerk waarin hij was geboren. En die kon daar niet meer in verkeren. Hij dacht aanvankelijk de Roomse kerk nog te reformeren. Maar ja, dat was natuurlijk gewoon een grote misvatting. Want zo'n kerk is niet te reformeren. Net zo min de PKN te reformeren is. Net zo min de HHK te reformeren is. Net zo min de afgescheiden kerken te reformeren zijn. Het zal niet lukken. Nee, en het is een kwestie van tijd, hè. In de PKN, sodomie is gelegaliseerd. Allerlei plurale belijdenis, plurale kerk. Hè? Alles mag, alles kan. Wat je voor de godsdienst wil invullen, kan je dat praktiseren. Een vrouw aan het hoofd van, ja, dat is er allemaal een gevolg van. Dus die hebben geen hoofd. Nee, want een vrouwelijke dominee hoef je niet... Mag je zelfs niet erkennen als dominee. Je kan gewoon schoenmaker tegen de zeggen. Hé, schoenmaker, hoe gaat het? Ja. Nou, je ziet het bij de KHK. Ook al sodomie toegelaten. Godslasteringen kunnen er openlijk en bloot kunnen ze. Dat kan allemaal. Zonder dat de tucht in werkt. Maar waar de tucht niet functioneert is. Daar is geen ware liefde. En daar ontbreekt Gods geest. Daar moet je maken dat je wegkomt. Een prediking waar alleen Christus als het lam Gods wordt gepreekt en niet als de leeuw van Juda stam, maakt dat je wegkomt, want je wordt erdoor betoverd, je wordt erdoor geïndoctrineerd. En dat zijn middelen van de duivel, ja, want die weet heel goed hoe die de reformatorische vrijmetselarij moet introduceren. Met een eenzijdige prediking, ja, waar Christus alleen als het lam Gods gepreekt wordt en niet als de leeuw van Juda stam die het opneemt voor de rechten van zijn vader. Ja, als hij daar nou zit als een onkundig mens, hè, van nature en dan slik je alles voor zoete koek. Tuurlijk. Maar dat zal geen excuus zijn op de dag der dagen, op de dag van het grote gericht. Dan gaat de Heer op het woord wijzen. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Gij hebt niet gewild dat ik u zou onderwijzen in de schriften. Het hebt ge niet gewild. Ge was met de kerk getrouwd. Gij hebt dominees gevolgd die door mij niet geroepen zijn. Dan zal het allemaal openbaar komen. En dan zal je op 1000 vragen geen antwoord hebben. Dus mensen, het moet hier, haast u en spoed u. Laat alles los, laat alles vallen. Want je ziel, je kan je ziel maar 1 keer verliezen. En ziel verloren is al verloren. Als al heel de wereld tegen je zijn. En je ziel is gered, dan ben je de gelukzaligste mens ter wereld. Dan ben je de gelukzaligste mens ter wereld. Word je voor gek verklaard in onze dagen? Natuurlijk. Want in onze dagen willen ze de massa mee hebben. Willen ze volgelingen, favorieten, getallen. Hè? Dan staat die gek van der Staaij. Die staat op zijn bloknootje. Staat hij de aantal stemmen te stemmen. Hè? En hij had niet in de gaten dat hij een demonstratie geeft van puur godenvijandig ongeloof. Die zijn allemaal rijp voor Ermelo. Hè? Die kunnen een hele deportatie plaatsvinden richting Ermelo. Want het is niet anders van mijn gemeente. Het is niet anders. Maar als God er eentje rukt uit die reformatorische hoop, uit die bende, dan krijgt hij alles tegen. Onlangs nog een schipper meegemaakt. Ja, er zijn er veel meer hoor. Die zich vrijmaakten van de dwaalleer van de gereformeerde gemeente. Hij werd terstond de kerk uitgetrapt. Ik heb u vanmorgen gezegd, de kerkelijke inquisitie draait op volle toeren. Ja, als je natuurlijk overal ja knikt en je drijft met de massa mee, heb je nog geen last. Nog geen last. Nee hoor. Je praat de dominee naar de mond, hè? Ook al preekt hij dwalingen. Hè? Nee, nog geen last. De zonen van Samuel namen geschenken aan de bogen het recht, dan doe je ook nog een duitend zakje. Nog geen last, mensen. Dan hoef je niet bang te zijn. Ik heb wel eens tegen zulke dominees gezegd. Ik zeg, jullie hoeven niet bang te zijn dat je ooit vermeld zal worden in het mattelaarsboek. Ik zeg, want dan zou je zelf wel voor zorgen dat dat niet gebeurt. Vijanden van het kruis van Christus noemt Paulus. Pure vijanden van het kruis van Christus. En het is allemaal doorgeëtterd. Hè? Sinds de nadere reformatie is het doorgekankerd. Al die dwaalleer en die ketterijen. En maar beroepen, en maar de hand aan de ploeg slaan, en maar achterom kijken naar die oudvaders. Hè? Maar Luther had gewild nooit iets gepubliceerd te hebben, opdat de mensen op het woord alleen zouden zien. Dan heb je nou van die papegaaien, die gaan daar, melden zich aan bij het RD, die willen ook met een artikel in de krant, hè? Want die willen aantallen. Hè? Aantallen. En als ze dan zeg maar 1000 citaten rondstrooien, dan gaat er een pieper over in de binnenzak en dan zeggen ze, kijk, en dan krijgen ze een kick. Net zoals die drugsverslaafden, die heroïneverslaafden in Amsterdam. Ik heb er wel tussen gezeten hoor, want ik moest daar werken. Ik moest daar wel eens werken, hè, op de Dam. En dan zag ik dat die mensen een kick krijgen van die heroïne. En dan begonnen ze te zingen en te lallen en te brallen. Nou, dat is de kerk van vandaag, hè. Zijn de grootste criminelen hoor. Want je moet de doopzeil maar eens lichten. Daar heb ik geen behoefte aan. Want onze doopzeil ligt in Adam. En als de Heer die doopzeil gaat lichten. Nou mensen, dan komt er wat openbaar. Maar dan kun je eigenlijk niet meer adverteren hoor. Dan ga je eigenlijk schamen. Maar dat is, dat, kijk, dat ontbreekt er nou aan. De schaamte. Men schaamt zich nergens meer voor. Men walst overal overheen. Om ook nog eens een keer een naam te maken. Hè? Dan willen ze ook nog aan het eind van hun leven. Willen ze ook nog een beetje goed uitgaan. Dan willen ze zeggen, ja dat was toch nog een man hè, die de boeken van Luther vertaalde. Of anderszins hè, een beetje een naam maken. Mensen, wat ben je toch zielig en krankzinnig bezig. Er is maar 1 naam onder de hemel gegeven door welke we moeten zalig worden. En er mag mijn naam vergaan, zegt Whitfield. Aan. Ja, die mensen die stonden maar voor die ene naam. Die waren daarin gezet. Ja, die hadden ze niet gesolliciteerd. Jona had niet gesolliciteerd naar Nineveh, want toen hij een beroep kreeg naar Nineveh, bedankte die. Er stond er in de kranten, Jona te Nineveh, beroepen, en volgende dag stond, declined. Bedankt. Hij zegt, ga nou vakantie houden in Tarsus. Maar God heeft hem er toch gebracht, hij heeft zijn vakantie afgebroken. Kijk, Dat is een bewijs dat zijn weg van God was. Dat is een bewijs dat Jona uit God geboren was. Hm. Tegenwoordig zijn ze allemaal zo gewillig, worden melden ze er eigen aan bij een krant. En wat ze allemaal voor goede werken willen doen. Nou mensen, dan ken je niks van Gods weg. Ken je niks van Gods weg. Want er staat geen mens voor in de rij. Geen mens! Want als de Heer je roept tot zijn dienst. Ik heb vanmorgen gezegd, er is een roeping. Er is een tijd van bekwaammaking. En er is een zending. Ja? En in die tijd van bekwaammaking, weet je wat ze dan zeggen? Ik wou dat ik nog geroepen was. Nee, precies. Want ze hebben hem alle verlaten. Als het daarop aankomt, mensen. Dan is er niet één gewillige knecht van God. Die pers met Christus getreden heeft. Want ze hebben hem alle verlaten. En dan gaat de Heer, die gaat je daarin oefenen. Hm? Dat hij nou niks van je verwacht. Dan ben je geroepen. Dan loop je met een roeping. Ik heb er 17 jaar mee gelopen. Hm? En hij verwacht niks van je. Hm? Nou. Want de Heer die weet wat van zijn maagsel zij te wachten. Hè? Dat ze stof en as zijn. Zwak vermoed en kracht. Maar als de Heer je gaat aangorden. Want die geroepen heeft, die zal die ook aangorden. Met kracht uit de hoogte. Daar moesten de discipelen op wachten in Jeruzalem. Hè? Blijf in Jeruzalem totdat. Hè? Ze moesten wachten op de belofte des vaders. En wachten, dat is stervenstijd. Dat kost alles. Een mens wil maar aan de slag. Maar op die markt van vrije genade. Werkeloos te staan. Jaar na jaar. Dan zeggen mensen. Ja, maar ik ga nou onderhand eens een keer een boek vertalen. Nou, doe je best. Doe je best. Probeer ook nog wat een duikend zakje te doen. Een website bouwen met allemaal papegaaien erop. Doe je best. Het is een bewijs. Een demonstratie van je ongeloof. In Canada is er in Ontario is er ook een stichting jij daar opgericht. Hey You heet dat. Hey You. Nou, het is het begin van het einde. Als het zo begint, mensen, dan is het al. Het einde is al klaar en geopenbaard. Want dat leert Gods woord. Hm? Hey You. Oh, ja. Dat begint vroom. Hm? Wordt een spreker uitgenodigd. Het begint heel vroom. Maar het eindigt in hoererij. Het eindigt in de meest goddeloze praktijk. He? In vakantiekampen. Ik heb dat allemaal wel gezien. Ga je erboven staan? Kijk, daar heb je nou weer die vuile aanvallende vragen. Ging Hosea boven het volk staan? Terwijl hij de volle raad Gods moest prediken? Nee, want hij voelt de pijn van de oordelen waarmee Gods dat volk Efraïm en Juda geslagen heeft. Hij voelt, kom laat ons wederkeren naar de Heere. Want hij heeft verscheurd. Hij zal genezen. Hm? Hij voelt zijn eigen één met dat volk. Maar hij ging er niet meer mee hoor. Hij ging er niet meer mee met die zonde en ongerechtigheid. Nee. Kijk, er zijn dominees die preken wel zo'n beetje tegen de zonde. Maar in de praktijk heulen ze ermee. Nou, dat kom je te weten. En dan ben je niet meer eens een Biliam. Dan ben je niet meer eens een Biliam. Hm? Want David, zijn huis was ook niet op orde. Maar hij heeft wel altijd gewaarschuwd. Hij heeft wel altijd de man naar Gods hart geweest. Hoewel zelf vele keren gestruikeld. Komt David zelf daar niet meer mee hoor. En noem ze allemaal maar op. U zegt, ja maar Salomo heeft toch met die afgoderij 900 vrouwen. Maar zijn hart was er niet in hoor. Dat kan ik je zelf vertellen. Zijn hart was er niet in. En hij is erom gestraft hè. De Heer heeft een scheur gescheurd. 10 stammen en 2 stammen. Een scheur gescheurd. Maar wat zegt het Nieuwe Testament? En zie meer dan Salomo is hier. Want anders zou je ook nog een beetje een afgod van Salomo maken. Een beetje een afgod van Simpson maken. Mens zoekt altijd. Dat zie je in Amerika. Hè? Die leren nooit ergens van. Die zoeken altijd een held. Hè? Die willen altijd een held. Nou. Arnold Schwarzenegger die werd gekozen tot gouverneur van Californië. Het was een acteur. Die man die wist niks van staatskunde. Totaal niks. Hij heeft heel Californië naar de afgrond geholpen. Kan je zien, hè, dat kuddegedrag. kuddegedrag. Dat zag je in de Tweede Wereldoorlog. Heel de massa liep Hitler achterna. Ja. En dat is nou nog zo hoor. Mens is nooit. Het mensdom wordt nooit wijzer. Echt niet waar hoor. Je kun je eigen een ons leren. Cursussen volgen. Scholen, universiteiten aflopen. Het zal je geen zier helpen. Je wordt er niet wijzer van. In het licht van God, van de zaligheid. In het licht van Gods woord. Nee. En als je dat nou allemaal weet, geliefden, als je dat nou allemaal gepredikt wordt, hè, dan moet het toch wel eens buiten hoop worden in je leven. Dan kan je daar toch niet mee doorleven. Hè? Of kan je, ja, een mens kan overal mee doorleven. Tuurlijk. Hm? Maar de Heere spreekt die mens aan. Hè? Hij eist zijn beeld terug van ieder mens. Hoor. Die eis der bekering, die eis van volmaaktheid, daar zou je nooit onderuit komen. En toen dat bij mij ging wegen in mijn leven, toen wilde ik wel naar het uiterste der aarde vluchten. Maar toen ben ik erachter gekomen dat ik God niet kon ontvluchten. No. En toen is er een dag aangebroken, gemeente. Toen ben ik in zijn armen gevallen. Toen ben ik in zijn handen gevallen, laat ik het zo eens zeggen. Op genade of ongenade. Dat moet in ons aller leven gebeuren. He, dat gaat niet met een aangepraat geloof. Dat gaat niet met een jij-daar-prediking. Want dat zijn allemaal acteurs. He, die staan voor een groot scherm. Dan zie je zo'n groot scherm. En dan zie je daar zo'n dominee optreden. He, die vroeger voor bekeerd moest doorgaan. Maar ze bewijzen zichzelf dat ze het niet zijn. Want die worden acteurs waarvan de wereld zou kwijlen. Om de massa te imponeren. Om Jezus in je schoot te leggen. Ja, dat prediken ze. Ze zeiden zelfs één keer, ik leg Jezus in uw hart. Nou, de paus die zou er nog versidderen. En tegenwoordig moet het allemaal voor reformatorisch doorgaan. Maar geliefde, is het wel eens buiten hoop geworden in uw leven? Want als dat niet het geval is, dan zal God... He, wat zal God dan aan u moeten doen? Wat zal ik u doen, o Juda? Wat zal ik u doen, o Efraïm? Hoe zal hij u onder de kinderen moeten zetten, zolang u zich tegen hem verzet en uw eigen leven indeelt en uw tijd doorbrengt als een gedachte? Maar de Heere snijdt alle vleiende tong en de bedrieglijke tong snijdt hij af. Want je kunt beter in een café zitten dan in een refotent op kinderen. Dat zal ik je echt vertellen. Want heel dat verbasterde refodom zal God bezoeken met zijn roe en bittere tegenheen, omdat men God aan zijn plaats kan laten met wat godsdienstige uitwendigheden, terwijl ze hun hart verre van hem houden. Ik begreep niet toen ik pas tot bekering gebracht was, toen denk ik nou, al die mensen met die driedelige pakken, dat moeten minstens kinderen van God zijn. Hè? Dan kijk ik daar zo hoog tegenop. Nou, ik ben ermee achterover gevallen. Tjonge, jongen, wat een vorm van godsdienst. Wat een vorm van godsdienst. Daar lusten de honden geen brood van. Maar de prediking van Hosea gaat nog heden ten dagen uit. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Want de Heere heeft geen lust aan de dood van de goddelozen. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. En als u met een gedoopt voorhoofd onder de waarheid bent grootgebracht. Hè? En uw ouders hebben een ja-woord gegeven aan dat doopvond. En er zijn kinderen die als ze ouder worden, die zeggen van ja, vader en moeder, nou ga ik mijn eigen leven bepalen. En dan nemen ze je het kwalijk als je zeg maar vanuit dat die doopbelofte ze nog voor... Ik heb wel eens tegen een kind gezegd, dan word je 86 jaar en ik ben 130. Dan zal ik je nog vermanen als je van de waarheid af bent. Als je van de waarheid afdwalt. Want dat heb ik voor Gods aangezicht beloofd. Een belofte maakt schuld. En er blijft alleen maar schuld over. Hoor. Want als je denkt dat je kinderen op kunt voeden. Dan heb je het ook mis. Dan heb je het ook goed mis. Maar als je de Heere vreest. Dan is dat wel je roeping. Dat is de roeping van alle ouders. Maar dan voel je die roeping. Ja. Dan kan je eigenlijk er niet meer vanavond. Ik heb eens een dominee door zeggen waar wiens kinderen in de zonde leven. Ja, ik heb ze allemaal in het recht van God kwijtgeraakt. Nou, dat is ook wel zo'n god-antichristelijke uitspraak. Want ik zeg, heb je ze dan ook in Christus teruggekregen? Want daar geldt het voor. Hoor. Als je een kind, als je een ziel in het recht Gods kwijtraakt, ik heb het mogen beleven. Ik kreeg hem in de dadelijkheid in Christus terug. En als dat niet zo is, dan heb je niks in Gods recht kwijtgeraakt. Dat is allemaal vrome praat. Maar kinderen, ook als je nog onbekeerd bent, je hebt een gedoopt voorhoofd. De Heer let op je. En als je je halfslachtig gedraagt, hè, als je groot gebracht bent en als u de waarheid niet trouw blijft, dan zal God u bezoeken en uw huis omverwerpen. En als u zich halfslachtig gedraagt en als je een vloek hoort en daarop geen acht slaat, zal God u vloeken. Als u in staat bent om onder de zuivere prediking van het woord te verkeren en u neemt daar een loopje mee, hè, dan zal God uw huis omkeren en u slaan met brandkoren, met honger en pest. Maar God is een God des gerichts. Als u uw leven inricht naar uw vleeselijke idee, hè, naar het idee van uw verdorven verstand, dan haalt God de betuining weg en dan krijgt u en dan krijgt de duivel de vrije loop in uw leven. Dan neemt de Heere de wederhouder weg en dan wordt de mens overgegeven aan zijn eigen begeerlijkheid en schandelijke bewegingen. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Terwijl uw weldadigheid is als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. Als u de zuivere prediking van Gods woord veracht, dan zal God u verachten. Want die mij verloochent, die zal ik verloochenen voor de Vader. Denk er goed om. U zegt, ja, maar Peter heeft zijn meester toch... Zijn meester, dat zeg je goed, hè. Zijn meester. Is het ook uw meester? Want dan geldt het, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En zo heb de Heer Jezus voor de Vader gestaan, aangaande de verloochening van Petrus. Toen is Christus daar tussen getreden. Ja. Maar als je hem verloochent met je gedoopte voorhoofd, dan zal Christus je ook verloochenen voor de Vader. Als je daarin volhardt en als je eigenlijk niet bekeert. Ja. Want dat is wat de gemeente, als je ontdekt dat je een verachter van Gods woord bent, als je verachter van Gods naam bent. En als je je eigen goeddunken boven Gods woord stelt. En als je je eigen niet meer laat gezeggen door het woord, dat gezaghebbende woord laat gezeggen. En dan zal God u in uw verstand slaan. En dan zal hij u overgeven aan de geest van de afgrond. De geesten in onze dagen die veranderen in een rap tempo. En als je daar, ja als je... Als ik daar wel eens met mensen over praat, staan ze je aan te kijken of het even in de maan komt. Ja, dan heb je nergens natuurlijk die mensen. Er zei wel eens iemand tegen me, moet je dat nou allemaal openbaar? Ik zei, precies, jij wil natuurlijk je kop net zoals een struisvogel in dat zand blijven steken. Hè? Vrede, vrede, geen gevaar. Man, ik zeg, je openbaart gewoon publiek je doodstaat waarin je leeft. Want een ontdekt mens die wil graag weten waar hij aan toe is. Hè? En dat is ook de roeping of een mens dat nou wil weten of niet weten. Niet wil weten. We hebben dat te prediken. Maar wist u dat het teken van het beest niet alleen te zien is aan een merkteken. Hè, want dat zal ook openbaar komen straks hoor. Hè, dus dat het merendeel van het reformdom die zal het merkteken van het beest aanvaarden. Let maar op. Maar weet je waar dat teken aan het... Dat teken van het beest, de aanvaarding van het teken van het beest. Dat is te herkennen aan de verandering van geesten. De mens die overgegeven is, krijgt een duivelse geest en een verhard geweten, een toegeschroeid geweten. En als u daarmee in de benauwdheid bent, hè, omdat u God kwijt bent, omdat u God verlaat hebt, moet een vrijwillig, omdat u de waarheid ontrouw bent geweest. Dan klinkt toch die prediking, komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons genezen, Hij heeft geslagen, Hij zal ons helen. Dat is Gods liefste werk, Hij wacht om genadig te zijn, maar als je je kop er tegenin gooit, en als je profaan de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, dan weet God je te vinden, met al je mooie praatjes. Of zijt ge geslagen en hebt u niet eens pijn gevoeld. Hè? Er zal een haastig verderf over u komen. Daar zal de geestelijke doodslaap zodanig toeslaan dat u dubbel dood bent en geen geweten meer overhoudt. Er komen in onze dagen, en dat gaat in het kwadraat, komt zoveel mensen tegen die zijn niet meer aan te spreken omdat ze geen geweten meer hebben. Gewetenloze mensen. Nou, dat zijn alle SGP'ers. Die zijn gewetenloos. Als je zo de waarheid Gods in ongerechtigheid ten onder durft te houden, als je die brutaliteit bedurft te besteken zoals van de leeuwen hebt uitgesproken, dan ben je een geestelijke terrorist. Niks anders. Dan ben je een grote vijand van God. Met heel je vrome gezicht. Gemeente, we moeten niet denken dat de mens van nature gewetenloos dood is in zonden en misdaden. Nee, elk natuurlijk mens heeft een sprekend, die wordt met een sprekend geweten geboren. Elk mens heeft besef van het godsbestaan, ook heidenen, hè, maar omdat het verstand verduisterd is van nature, hè, wordt met de ingeschapen godskennis afgoderij bedreven en valse religies aangehangen. Maar als de mens onder de waarheid van het evangelie gezeten heeft, en met een historisch geloof de Bijbelse waarheid toegestemd heeft, en die waarheid opgeeft, en de leugen gaat aanhangen, dan brandt hij zijn geweten toe als met een brandijzer. En dat is een rechtvaardig oordeel Gods. De mens bandt God uit zijn leven, uit zijn geweten. Hij wil zijn eigen God zijn, maar na de verharding volgt de verwoesting. Dan kan die mens nooit meer bekeerd worden. Als dat proces in je leven gaat voltrekken, kan de mens nooit meer bekeerd worden. Stel de dag van uw bekering niet uit, lieve gemeente. Wat is Christus u waard? Vele verraden hem voor 30 zilverlingen. Maar als hij u niet alles waard is, als hij uw naam, uw bestaan niet waard is, bent u tegen hem. Want wie niet voor is, wie niet voor hem is, die is tegen hem. Maar het is anders als u in de nood van uw bestaan bevreesd bent dat u uw geweten hebt verscheurd, hè, door opstand tegen God. Hè, want dat is nog een bewijs dat u een sprekend geweten hebt. Hè, dat is nog een bewijs dat God nog bemoeienis met u wil hebben. En gij die met een verscheurd geweten over de wereld gaat. Hosea die voelde dat hoor. Die voelde hoe danig het volk geslagen en verscheurd was. Maar ze gaven er geen acht op, ze leefden gewoon door. Maar als hij dat voelt, als hij gescheurd, verscheurd geweten, als hij de slagen Gods gevoelt in je leven, dat je tegen beter weten ingehandeld hebt, zoek het dan toch niet bij de verkeerde geneesmeesters, want die zijn alleen maar op uit op uw verderf en op uw geld. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen. Want door zijn striemen is ons genezing geworden. Dat mag Gods volk getuigen. En begeer hij dat nou ook te kennen, gemeente? Begeer hij nou ook door zijn striemen genezing te vinden? Begeer hij nou vergeving te vinden in het bloed des lams? Dwalende schapen des Heren in ons midden. De Heer heeft al onze gerechtigheid op hem doen aanlopen. U kunt hem niet meer tegenvallen, maar blijf de Heere getrouw. Blijf hem aankleven, blijf hem aanhangen. Al getuigen alle mensen, al getuigen alle refo's je tegen. Al krijg je familie tegen, al krijg je broers en zussen tegen. Al krijg je iedereen tegen, jezelf tegen. Hang, blijf dat woord aanhangen. Roep hem aan in de dag van uw benauwdheid en hij zal u uithelpen. Gij zult hem eren. Maar Efraïm is als een koek die niet omgekeerd is. En vreemden verteren zijn kracht en hij merkt het niet. Ook is de grauwigheid op hem verspreid en hij merkt het niet. Efraïm is als een botte duif zonder hart. Ze roepen Egypte aan, zij gaan heden tot Asur. Efraïm waait zich met wind, met leugen en bedrog. En dan zegt de Heere, hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zebulwim? Mijn hart is in mij omgekeerd en al mijn berouw is tezamen ontstoken. En toch wordt Efraïm niet geheel uitgeroeid. Want Efraïm, dat zag op de 10 stammen. Ik heb het u al gezegd, hè. En Juda zag op de twee stammen Israëls. Efraïm is niet geheel uitgeroeid, want in Jeremia 31 lezen wij dat de Heere zich over Efraïm ontfermt. Ik heb wel gehoord dat Efraïm zich beklaagt, zeggende: gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere, mijn God. Niet helemaal, want de Heere houdt zich nog een overblijfsel over. Ze zullen niet allemaal overgegeven worden aan het oordeel. Ja, ze zullen wel allemaal onder de roede doorgaan. Ik zal u onder de roede doen doorgaan. En u brengen onder de band des verbonds. Dat is enkel liefde van God, gemeente. Want als je ongetuchtig blijft, dan ben je een bastaard. Dus Efraïm is niet geheel uitgeroeid, want uit het tienstammenrijk zijn er nog duizenden verzegeld. Lees het maar in Openbaringen. En tot de eeuwige zaligheid bestemd. Uit de stam noem al die stammen maar op, zijn er 10.000 verzegeld. Yeah. En als de hitte van Gods verbondswraak gestild is, dan zal hij weer aan zijn verbond gedenken. En dan draagt de prediking weer vruchten van bekering en geloof. Dat zie je in Efraïm. Hij zegt: Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. En dan vervolgt Efraïm: zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Ziet u dat een berouw een vrucht is van genade? Dat is geen voorwaarde. Tegenwoordig stellen ze het berouw als voorwaarde. Maar dat is geen voorwaarde hoor. Waarachtig berouw. Wanneer kreeg Petrus berouw van zijn verloochening van zijn meester? Toen de Heer Jezus hem aankeek met ogen van eeuwige liefde. Ja? Petrus werd gestuchtig, werd geslagen met de liefde van Christus. Nou, daar hield hij het niet onderuit. Toen hij hem zag in zijn ogen. Toen vluchtte die naar buiten om bitterlijk te wenen, bitterlijk, tranen van berouw te schreien. Omdat hij in die ogen van Christus geen enkel verwijt zag, geen enkel verwijt. Toen kon Petrus wel verloren gaan. Ja. Maar dat was een zalig verloren gaan, want de Heere dood maakt levend. Hij doet er hel en nee. Nou, dat heeft Petrus nieuwelings beleefd. Dat was eigenlijk zijn tweede bekering. Hij doet er hellen nederdalen. Hè? Maar toen de Heer Jezus hem aankeek, want Peter stond er bij de hel. Hij stond zo bij het vuur van de hel te warmen. Maar toen de Heer Jezus hem aankeek, toen kwam hij weer uit de hel op. Ja. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Hè? Nadat ik mezelf ben bekendgemaakt, ziet u. Heb ik op de heup geklopt. Ik ben besnet als die tollenaar. Hè. Die kon zijn eigen alleen maar op de borst kloppen. Hè. Die dorst geen eens omhoog te tegenwoordig. Ik heb nog wel eens in een jaartje op die hogeschool in Ede gezeten. En daar zaten allemaal, natuurlijk allemaal van die studentjes in. Ja. Nou, die predikant die toen in Haaskamp stond. Hij zegt: je moet wel studeren hoor. Ik zeg: nou, hier heb je mijn handen. En boei me maar net als Simpson. En ze zegt: kijk hoe lang het goed gaat. Toen ben ik gegaan, maar ja, dat ging niet lang goed. Hè, want ja, allemaal bekeerd natuurlijk. Maar ik zeg: jullie zijn allemaal onbekeerd. Ik zeg: jullie hebben nooit een tijd van onbekeerlijkheid gehad. Er was een docent daar, een dominee de Bie. Ik zal mijn man een paard noemen. Hij zegt: ik heb nooit geen tijd gehad dat ik de Heer Jezus niet lief had. Ik zeg: nou, dan wordt het eens hoog tijd dat jij ergens een blakende vijand van God leert kennen. Met je vrome praat. Ik zeg: zo, ja. Ja, hij was een Timotheusbekering. Ik zeg: man, de vijandschap zat op je gezicht af te lezen met je Timotheusbekering. Ik zeg: je spraak maak je openbaar. Ik zeg: er is niks van God bij. Ja, dat was nog eens een goede tijd. Stond ik daar op die trap, stond ik daar de grote werken Gods te vertuigen. En weet je wie me aanhingen? De wereldse studenten. En al die vrome studenten, die haakten af. Ja, die moesten er niks van hebben. Nee, natuurlijk niet, zeg. Je hebt nog wat te verliezen. En daar ben je bang van. Ja. Nou, als je nog wat te verliezen, als ik hier nog wat af kan pakken, heb je nog wat gehad. Nee, nooit wat gehad. Heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden. Hè? Omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Kijk, dat was nou die Efraïm. We hebben God er nog sommigen van tot bekering, tot waarachtige bekering. Die hebben de prediking van Hosea zich aangetrokken. Ja, dat is menselijk gezegd, dat weet ik ook. Maar de Heer heeft het dat naar binnen gedragen. Die hebt dat, als de Heer in je leven komt, komt hij eerst met oordeel. Ja, dat is niet anders. We zijn in het oordeel gevallen. We hebben, dan moeten vrijwillig zijn. We zijn in de armen van de duivel gesprongen. Dan moet je echt niet denken dat je nou op een liefelijk. Ja, dat is altijd. Het zijn altijd de goede tieren, nee, de zeren die je mensen tot bekering leiden. Maar je moet niet. Zo, het is al bijna weer tijd. Maar je moet niet denken. Je moet nooit denken. Ja, dat je in een voor jou liefelijke weg tot bekering komt. Dat zou je achteraf al zeggen. Dan zou je zeggen, de Heer heeft nog heel zachtjes met me gehandeld. Ja, ook gaat het dwars door de hel, dan handelt de Heer nog zachtjes met je. Echt waar. Want door welke weg het ook gaan moet, door een weg van hel en dood. Want de Heer, die kan je ook wegbezemen en dat word je waardig. Hoor. Dat word je waardig, dat hij je wegbezemt met de bezem van zijn gerechtigheid. Maar kinderen, als je dat nou waardig mag worden. Als er nou geen hoop meer in je overblijft. Weet je wat toen de Heer wel eens in mijn ziel fluisterde? Grimmigheid is bij me niet. Dan is de Heer net als die Jozef. Dan is Christus net als Jozef. Die moest zijn eigen in de andere kamer moest hij gaan uithuilen. Omdat hij zijn eigen niet meer kon bedwingen. Toen zijn broers tot de schuld mochten eigenen. Toen kon die Jozef zijn eigen niet meer bedwingen. Toen ging hij naar een andere kamer. Om uit te huilen, om uit te wenen. Nou, zo is Christus. En als het dan die uren der minnen aanbreekt. Dan gaat hij zich openbaren en verklaren. Een gans verloren ziel. Dan komt hij op uit je hel. Dan komt hij op. Dan vindt hij je op de bodem van je hel bestaan. En zo is hij mijn hemel geworden. Zo is Christus mijn hemel geworden. Daarom kan ik van hem niet zwijgen hoor. Houd die dogma's voor jezelf. Maar ken over hem niet zwijgen. Hè, die mijn ziel zo uitnemend lief heb. Ja. Kom alles op af. Nou, Luther zegt, neem goed en bloed ons af. Het maakt u geen gewin. We gaan ten hemel in. En erven koninkrijk. Straks gaan we God eeuwig groot maken. En dan zou je, als je nou altijd dat hebt tegengestaan, dat leven uit Christus. Hè, en als je dat nou hè, met allerlei e-mails en brieven heb willen verdedigen. Nou, dan mag je straks in de hel proberen om dat te verdedigen. Of je dat nog overeind kan houden. Haast u een spoedje om je levenswil. Het gaat maar om één ding. Het gaat maar om één ding. Dat we aan de zijde Gods geplaatst worden. He? Dat zegt zelfs David naar die volkstellen. Laat me toch in de handen des Heeren vallen. He? Want hij wist dat de barmhartigheid de goddeloze vreed was. De duivel beloofde koeien me gauw oren, kinderen. Weet je wat hij geeft? De eeuwige rampzaligheid. En als we als land en volk zo eens tot de Heer mogen wederkeren. Hè, zoals Hosea komt te prediken. Met de strop van zelfveroordeling om onze halzen. Hè, dan zal er weer eer in onze landen wonen. Dan zal God weer genadig zijn in de toren des ontfermens gedenken. Want als er een volk zich schuldig mag kennen. En aan de straf hunne ongerechtigheid een welgevallen zal hebben. Dan zal God in zijn verbond gedenken. He, dan kan die meerdere Jozef zich niet meer goed houden. He, dan zal hij zich bekendmaken als de oudste broeder. Ja, als een barmhartig vader die zich in Christus over zijn kinderen ontfermt. En dan gaat hij het uitspreken. Dan gaat hij het openbaren. Dan gaat hij de ziel vrijspreken. Is Efraim mij niet een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik hem tot tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiger aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. En ik zal mijn zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. En zie nou eens als een verloren zonder voor God mag invallen. Met de strop van zelfveroordeling om je hals. Dan mag de Heer je vrijspreken of verdoemen. Dat valt dan zo vrij, gemeente. Die onder het heilig recht. Als de ziel onder het heilig dan niet meer vecht. Hè? Als hij daar niet meer vecht. Nee, dat ken dat niet meer. Dat ken dat niet meer. Maar billig zonder loon, wat haar ook overkomt. Rechtvaardigend haar God. Want eeuwig zij Lot. Als in haar laatste deugde. Ken je dat gedicht van Rijenpot over kostelijke? Als je nou eens wil weten hoe dat nou gaat. Dan moet je dat gedicht maar eens lezen. Ik heb het wel eens veel keer aangehaald in mijn boeken. Dat is een kostelijk gedicht. Daar is heel de weg der zaligheid in beschreven. Heel dat bevindelijke van rond de rechtvaardigmaking. Laat je eigen nooit opschepen met een aangepraat geloof. Want dat doen ze in onze dagen. Daar staan ze mee op en dan gaan ze mee naar bed. Om heel de gemeente op te krikken met een aangepraat geloof. Een aangewaaid geloof. Nou, zo gaat het niet. Het begint met Christus. Niet met het geloof. Het begint met dat wat de Heer tot Efraïm zegt. Is Efraïm mij niet een dierbare zoon? In die openbaring is Paulus eeuwig zalig geworden. Paulus was een vervolger van de gemeente Gods. Maar het heeft de Heer behaagd zijn zoon in hem te openbaren. En toen lag hij daar als een blakende vijand in de rechte straat. Als een blakende vijand werd hij van zijn paard geslagen. Als een blinde man. Ja, dat gaat eraan vooraf. Dat gaat eraan vooraf. En dan zat hij daar als een blinde naar zijn bed gekluisterd. Maar Ananias en de paard, middelijk hoor. Ananias heeft hem niet vrijgesproken. Dat doen ze in onze dagen. Het zijn net pausen. Weet je wat Ananias zo kostelijk zegt? Saul, broer. Kijk, die had was van de geest van Hosea. Hè? Komt, laat ons wederkeren tot de Heer. Saul, broeder, zeg. Laat uw dopen en uw zonde afwassen. Laat. Hij zegt niet, ik zal het doen. Hij zegt niet, ik zal u dopen. Nee, laat u dopen. Kijk, dat is nou ook de kinderdoop. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want derzulken is het koninkrijk der hemel. En dan gaat hij die kinderen zegenen. En dan ontvangen ze de Heilige Geest, vergeving der zonden en eeuwig leven. En dat gebeurt, gemeente, als verloren zonen en dochteren zich tot God bekeren, wederkeren tot de Heer en zich met smeking en geween tot hem wenden. Als een verloren zondaar die het niet waardig is een zoon genaamd te worden. Maar dan zal het klinken. Als zulke verloren zondaren voor God mogen invallen op genade of ongenade, dan zal het klinken, want deze mijn zoon, deze mijn dochter was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Amen. O lieve heren, er is geen andere weg, maar het is zo'n heerlijke weg, het is zo'n zalige weg om het voor u te verliezen, om het voor u te mogen verliezen. Om de wapens in te leveren. Om als een doorwonde zondaar in te vallen voor u. Heilig wezen om in te vallen. Genade of ongenade. Want dat zal eeuwig mee. Nooit meer opgerekend, maar toch gekregen. Ach lieve heren, wat hebt u toch bewogen? Om dan zulke hellelingen om te zien. Om ze in Christus te bevorderen. Tot hemeling. Hier met tranen gezaaid. Hier gezucht en beproefd. Gekastijd, ontuchtig kalf geweest. En toch eeuwig in die bruiloftszalen te mogen binnentreden. Heren, wat gij bereid hebt voor uw kerk, is met geen pen te beschrijven, is met geen woorden uitdrukken. Maar is alleen weggelegd voor degenen die u vrezen. En gij maakt het ze bekend. Gij maakt het Efraïm bekend. Sommigen heb gij er nog tot bekering gebracht door de prediking van de profeten. O Heere, doe het ook in onze dagen alstublieft, in Jezus' naam, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van de 91ste psalm, psalm 91. En daarvan het 8e vers. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten. Tot mij met een hoofdletter. Hè? En ik, daar heb je weer die grote ik, die goddelijke ik. En ik genadig bij hem zijn en al zijn ongenucht. Het gevaar zal ik hem doen omvlien, zijn levensdagen rekken. Ik zal hem mijn eer en heil doen zien en nooit mijn hulp onttrekken. Dat 8e zangvers uit de 91ste psalm.
Bye.
gemeente, als dat gebeurt, dan zullen de engelen zich verblijden over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben. Maar de engelen zullen wederom juichen als de zulke op de bruiloft des lams worden onthaald. Hè? Omdat ze daartoe geroepen zijn, want als de verloren zoon een feestmaal wordt bereid en zij de feestschaal ingingen, dan staat er en zij begonnen vrolijk te zijn. Dat is die hemelse vreugde van de levende kerk. Hè? Die ze deelachtig is aan deze zijde van het graf. En ten volle zal genieten in dat Jeruzalem dat boven is. Daar zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Het zij zo, laten we dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.